Het Nabije Westen is een zo goed als wekelijkse rubriek in de redactietijd, waarin met een niet al te objectieve blik naar volkomen willekeurig gekozen onderwerpen uit de actualiteit gekeken wordt. Een beperkt aantal onderwerpen, maar daarom nog niet per se de belangrijkste. Daarnaast kunnen ook opvallende uitspraken al eens aan bod komen. Disclaimer, de commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Het Nabije Westen van 6 augustus 2022. Het lachen zal u ook deze keer wel vergaan, al komt het nadien toch weer wel goed. We mogen dan wel niet objectief zijn, dat betekent daarom natuurlijk nog niet dat we onwaarheden moeten vertellen. De redactie wees ons op foute cijfers. Vandaar dat we vandaag beginnen met deze rechtzetting. Een deel van het bericht over de uitstoot van privéjets en cruiseschepen klonk zo. Meer dan de helft van alle schadelijke uitstoot van luchtverkeer is afkomstig van de 1% privéjets. Het gebruik van privéjets is praktisch relatief makkelijk te verbieden of desnoods fysiek te verhinderen zonder dat het de modale burger pijn doet. En de 47 cruiseschepen van de vloot van Carnival Cruise stoten 10 keer meer zwaveldioxide uit dan alle 260 miljoen auto's in Europa. 1 cruiseschip stoot elke dag meer fijnstof uit dan 1 miljoen auto's. Elke dag. Dat alles blijkt bij nader inzien schromelijk overdreven. Maar zelfs dan blijven ze alarmerend hoog. Een correctere formulering voor de uitstoot van vliegtuigen luidt zo. 1% van de vliegtuigpassagiers zou verantwoordelijk zijn voor 50% van de CO2-uitstoot gebruikmakend van privéjets. Niet 1% van het aantal vliegtuigen. 41% van de vluchten van privéjets zijn leeg, wat veel hoger is dan in de commerciële luchtvaart. Dit is een extra factor in de disproportioneel hoge CO2-uitstoot per passagier. Bij niet lege vluchten van privéjets is het gemiddeld aantal passagiers slechts 4,7. Daar valt nog wel veel meer over te zeggen, maar in het kader van dit bericht zou het ons te ver voeren. Alleen nog dit. Het kopen van een persoonlijke jet is een luxe die weinigen zich kunnen veroorloven. De investeringen en onderhoudskosten maken het alleen de moeite waard voor de multimiljonairs die veel vliegen. Dit verklaart dat eigenaren van privéjets een gemiddeld vermogen hebben van 1,3 miljard euro. Wat de cruiseschepen betreft, die hebben een enorme klimaatafdruk. Uit de beschikbare onderzoeken blijkt dat de voetafdruk van een groot cruiseschip vergelijkbaar is met die van meer dan 12.000 auto's, stelt de ene. Elders vinden we dan weer dat ze minstens zoveel vervuilen als 84.000 auto's. In 2016 publiceerde The Guardian iets gedetailleerdere cijfers. Als een cruiseschip begint te varen, aldus de krant, is de CO2-uitstoot van de motor bij het starten het equivalent van 84.000 startende auto's. Dan hebben we het nog alleen maar over de CO2. En dat valt dan nog mee. De stikstofuitstoot staat gelijk aan 400.000 auto's en de fijnstofuitstoot is te vergelijken met 1 miljoen auto's. En het Algemeen Dagblad meldde in juni 2019 dan weer dat commerciële cruiseschepen tot de grootste vervuilers van deze planeet behoren. Het Amerikaanse bedrijf Carnival spant daarin de kroon. Alleen deze cruisemaatschappij stoot in 2017 al bijna 10 keer meer zwaveloxide uit rond de kust van Europa dan alle 260 miljoen Europese auto's samen, wat dus ook in ons bericht stond. Er zullen best nog wel andere en wellicht ook veel lagere cijfers te vinden zijn. Maar één ding blijft hoe dan ook overeind. Cruiseschepen zijn enorm vervuilend. Voor Antwerpen komt daar nog bij dat ze aanleggen in het hart van de stad en dat de motoren 24 uur op 24 draaien voor het leveren van onder meer de nodige elektriciteit. Het toont aan hoe onverantwoordelijk het stadsbestuur omgaat met het beschermen van de luchtkwaliteit voor de bevolking. Met de rest van het bericht kunnen we evenwel akkoord gaan. Pak nu eindelijk eens de echt grote vervuilers aan, in plaats van alleen maar achter de kleine vervuilers aan te gaan of van hen het onmogelijke te eisen. De luchtkwaliteit zal er aanzienlijk op verbeteren en het levert een gigantische winst op voor de volksgezondheid. Overwinsten van bijvoorbeeld energiebedrijven belasten is blijkbaar not done. wie nog maar de mogelijkheid oppert, wordt onder tientallen al dan niet realistische bezwaren bedolven. Nochtans lijkt het gewoon een kwestie van politieke moed. Iedereen ondervindt immers het negatieve effect van de torenhoge energieprijzen, terwijl de grote olie- en gasproducenten alsmaar meer winsten binnenrijven. Het gaat niet over peanuts, maar over miljarden. Oordeel zelf maar over de cijfers. Shell boekte tussen april en juni, het tweede kwartaal dus, een winst van zowat 11,3 miljard, nog eens 26% hoger dan het vorige record in het eerste kwartaal. Daar werd de multinational ook al bijna 9 miljard rijker van. De aandeelhouders worden er wel beter van. Zij krijgen daar 7,7 miljard van in hun portefeuille. Het Amerikaanse ExxonMobil mag een recordwinst van 15,6 miljard in haar boeken schrijven en het Franse Total Energies mocht zich verheugen op een winst van 5,6 miljard, een verdrievoudiging. Het gaat hier wel over dollars. Aangezien de dollar momenteel ongeveer gelijk is aan een euro, maakt het eigenlijk niet zoveel uit of het dollars of euro's zijn. Elke gas- en oliemaatschappij reageert op de kritiek over die gigantische winsten op zijn manier. Nadat de regering aan Franse bedrijven gevraagd had zelf een geste te doen, omdat er anders een belasting op overwinsten komt, verlaagde Total Energies prompt de prijzen van motorbrandstoffen in Frankrijk met 20 cent per liter. Parlementsleden hadden al een voorstel ingediend om een extra heffing in te voeren op de winsten van bedrijven die duidelijk hebben geprofiteerd van de huidige economische context. Het is dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat het bedrijf de verlaging van de prijzen doet uit menslievendheid. Want in een persbericht schreef Total Energies dat ze liever een onmiddellijke en directe bijdrage aan de koopkracht van hun klanten geven dan, en we citeren, getroffen te worden door een indirecte belasting die onze raffinaderijen zou treffen. Einde citaat. Of, zoals de standaard het raak formuleerde, liever minder winst dan de staatskas spekken. Het is dus aannemelijk dat die korting het gevolg is van een koele berekening. Het is meer dan waarschijnlijk dat ze er op die manier goedkoper van afkomen dan met een overwinstbelasting. Spanje, Groot-Brittannië en Italië hebben al zo'n heffing. België wil, zo zal verder blijken, alweer een uitzondering vormen en niet in goede zin. De topman van Shell, Ben van Beurde, heeft het dan weer over de gigantische uitdagingen waar consumenten, overheden en bedrijven samen voor staan als gevolg van volatiele markten. Maar zijn bedrijf zou zijn financiële kracht gebruiken om te investeren in de betrouwbare energiebevoorrading die de wereld vandaag nodig heeft en om echte en gedurfde stappen te zetten om de uitstoot van koolstof te verminderen. Het zal wel. De praatjes worden vaak van de CEO's strooien alleen maar zand in de ogen van de consument die ervoor opdraait. Zolang de hoge prijzen de kas maar blijven spekken op een exuberante manier, kan je als CEO vertellen wat je wil. Gelukkig is niemand verplicht hen te geloven. Het nieuws van deze gigantische winsten was nog niet koud of er volgde er nog eentje, Chevron. Daar ging het om een winst van 11,6 miljard dollar, een verviervoudiging ten opzichte van een jaar geleden. En ook BP past in het rijtje met een netto-winst van 8,5 miljard dollar. De vijf genoemde maatschappijen boekten samen een winst van 62 miljard dollar, laat dat goed doordringen, in slechts 3 maanden tijd. En dat is 2,5 keer meer in vergelijking met vorig jaar. Dergelijke cijfers doen duizelen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat niet de hele wereld in opstand komt tegen deze roofondernemingen. We hadden het dus over 5 ondernemingen. Maar de grote olie- en gasbedrijven samen hebben ongeveer 100 miljard dollar winst gemaakt in de eerste 3 maanden van dit jaar. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, noemt het immoreel dat de olie- en gasbedrijven zoveel winst maken op kap van de meest kwetsbare en van het klimaat. De VRT noemt dat in zijn berichtgeving een straffe uitspraak. Hoezo straffe uitspraak? Vindt men dergelijke winstcijfers bij de VRT dan normaal, laat staan verantwoord? Ik vind het niet alleen immoreel, maar zelfs obscene en meer nog in geen geval toelaatbaar. Guterres roept de overheden op om die maatschappijen meer te belasten en mensen die het moeilijk hebben te helpen. Maar daarvoor schijnt men dan weer op juridische bezwaren te stoten, zoals uit volgend bericht zal blijken. Want dan hebben we het nog niet over Engie gehad. Weliswaar een maatje kleiner dan de voornoemde giganten, maar desalniettemin hebben de Belgische kerncentrales tijdens de eerste helft van dit jaar al ruim 1,1 miljard winst opgeleverd voor het Franse bedrijf. Daarvan vloeit wel 312 miljoen euro, of zo'n 28%, naar de Belgische schatkist terug. Het aandeel van kernenergie in de winst van Engie lag bijna 5 keer hoger dan in de eerste jaarhelft van 2021. De totale bedrijfswinst van Engie bedroeg 5,2 miljard euro. Het steekt dat van die 1,1 miljard slechts 28% kan worden afgeroomd, te meer omdat de hoge energieprijzen de bevolking verarmen. Maar elk voorstel om meer te kunnen recupereren stuit op bezwaren van onder andere minister van Financiën Vincent van Petegem en fiscaal expert Michel Maus. Zij vrezen dat zo'n overwinstbelasting zal worden aangevochten en een vernietiging door het grondwettelijk hof riskeert. PvdA-PTB wil het voorstel voor de invoering van een overwinstentax bij het begin van het parlementaire jaar weer op tafel leggen. De eerste 6 maanden van dit jaar waren de Belgische kerncentrales 85% van de tijd beschikbaar om elektriciteit te produceren. Vorig jaar was dat zelfs 92% van de tijd. Ondertussen wordt er tussen de Belgische regering en het Franse bedrijf onderhandeld over een mogelijke levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3. Daarvoor eist Engie dat de Belgische staat meestapt in een aandeelhoudersvennootschap en er een plafond komt op de toekomstige ontmantelings- en opruimingskosten. Zoals we vroeger al melden, betekent dat in elk geval dat de belastingbetaler-gebruiker de klos zal zijn. Terwijl de Belgische kerncentrales voor een mooie winst zorgden voor het Franse moederbedrijf, omdat die centrales zo lang beschikbaar waren, is de situatie in Frankrijk dan weer helemaal anders. Daar zijn namelijk momenteel heel wat minder kerncentrales in bedrijf. Slechts 26 van de 57, minder dan de helft dus, draaien op volle kracht. De rest is in onderhoud. Ze moeten klaargemaakt worden voor een langere levensduur. En dat kan nog wel enkele jaren in beslag nemen. Hier komen nu ook een aantal problemen samen waar men geen rekening mee gehouden heeft of die men niet voorzag. Zo hebben het warme voorjaar en zomer tot gevolg dat de koeling van de centrales in het gedrang komt. Koelwater uit rivieren is immers te warm geworden voor gebruik. Dat beperkt de productie aanzienlijk. En dus moet Frankrijk energie importeren uit het buitenland, te meer omdat Frankrijk ver achterop loopt in alternatieve energiebronnen en omdat ook waterkrachtcentrales door de lage waterstand de productie bemoeilijken. Het invoeren van energie legt meer druk op de Europese markt en jaagt de prijzen nog verder de hoogte in. En als de winter koud wordt, is er nog meer stroom nodig. Het noopte de standaard tot de bedenking dat het de Parijzenaar volgende winter slechter zal vergaan dan de inwoners van Berlijn. Zetten we dit even af tegen een paar dingen die Béa Cantillon in een interview in de Zeno-bijlage van de Morgen van vorig weekend zegt. Dan krijg je meteen een beeld van een andere kant van het leven. Op de opmerking dat Lisbeth Homans zei dat ze de kinderarmoede ging halveren, is het antwoord: het is natuurlijk dom om zoiets te zeggen, dat moet je niet doen. Als je effectief de kinderarmoede wil halveren, moet je de minimumlonen en de uitkeringen verhogen. Zorgen dat het belastingssysteem minder zwaar weegt op de onderkant, voldoende sociale huisvesting voorzien, het onderwijs versterken en ga zo maar door. Dat de schaarste van arbeidskracht en hefboom is voor sociaal protest, wordt door haar bevestigd. Absoluut, en dat is alweer een voorbeeld van hoe de pandemie als een schokgolf door de samenleving gaat en van alles in beweging zet. Net zoals het nu ook overduidelijk is dat er tekorten zijn in de zorgsector en dat we die mensen beter moeten betalen. Ik las net een rapport over wachtlijsten in de woonzorgcentra. Die zijn er niet omdat er te weinig bedden of kamers zijn, maar omdat er geen personeel is. Decennia lang kregen die vragen weinig gehoor. Nu blijken betere verloning en arbeidsomstandigheden onontkoombaar. En niet uit barmhartigheid, maar uit noodzaak. Als samenleving worden we geconfronteerd met de nadelige gevolgen van die slechte arbeidsomstandigheden. Weet je, de sociale welvaartsstaat is ontstaan na apocalyptische tijden en 100 jaar sociale strijd. We hebben vandaag een nieuw moreel kompas nodig. Dat zal er morgen niet zijn, maar we gaan er wel naartoe. uit haar antwoord op de vraag of zij nooit gepest werd omwille van haar afkomst, zegt ze: nee, ik was geen mijnwerkersdochter, mijn vader was houthandelaar. De moeilijke omgang met mensen met een migratieachtergrond is in zeer grote mate sociaal-economisch bepaald. We hebben geen problemen met de rijke Indiërs die in grote villa's in de Antwerpse rand wonen. Of waarom pesten omwille van afkomst altijd wel de minder bedeelde overkomt, maar niet de rijke. Dit is Money van Pink Floyd.
Get back. I'm was in the right.
Viel er dan helemaal niets te lachen? Toch wel, al is het soms smalend groen of meewarig. Dit laatste was wat ik deed bij het bericht dat CD&V twee nieuwe witte konijnen uit zijn hoed toverde. Sophie Maas als CEO, let op het bedrijfsjargon, en Frederik Vermeulen als politiek directeur. Ondanks de grote problemen waar de partij en de maatschappij mee worstelt, klinkt het niet bepaald hooggegrepen van Vermeulen als hij een klein plaatselijk probleem aanhaalt om zich te profileren. Waarmee niet gezegd wil zijn dat een klein plaatselijk probleem niet belangrijk kan zijn. Wat is het geval? Het openbaar zwembad van Gistel, een kleine stad in West-Vlaanderen, moest vorig jaar de deuren sluiten. Het was niet het eerste zwembad. Zo dreigt goed leren zwemmen een voorrecht te worden voor wie privélessen kan betalen. Dat is een reden voor Frederik Vermeulen om het probleem aan te kaarten als voorbeeld van waar het volgens hem met de partij naartoe moet. Ik ben ervan overtuigd dat zwemmen tot de basiskennis behoort en we moeten verzekeren dat iedereen die basis verwerft. Toe maar, er is toch wel veel meer dat dringend tot de basiskennis zou moeten behoren en waar ook te weinig of geen aandacht voor is. Iets meer ambitie voor de politieke directeur van een partij in ademnood zou toch wel welkom zijn. Enig leedvermaak bij het volgende is gepast. Het is verbazingwekkend te moeten vaststellen dat bepaalde rechtse en extreemrechtse idioten die zichzelf het recht toe-eigenen om als een god over de goede zeden te waken, het nodig vinden om uit te halen naar de LGBTQ+ gemeenschap. De meest vasthoudende onder hen worden later vaak ontmaskerd als zelfbehorend tot de groep die ze aanvallen. Zij denken dat hun aanvallen verhinderen dat anderen lucht krijgen van hun eigen geaardheid. Het zou mij dus niet verbazen dat Dries van Langenhoven ooit als duikelnicht wordt ontmaskerd. Elke gelegenheid grijpt hij aan om die verdachtmaking van zich af te wenden door uit te halen naar de LGBTQ+ gemeenschap. Het lijkt erop dat hij en zijn clubje Schild en Vrienden een soort wedergeboorte van de SA zijn. We geven nog even de tweet mee die hij meende de wereld te moeten insturen over de apenpokkenziekte. Citaat: er komt kritiek op de overheid vanuit de LGBTQ+ gemeenschap, hoor ik op de radio. Misschien geen onbeschermde anale seks hebben met 9 verschillende mannen op 1 Pride weekend. Pride tussen aanhalingstekens, als je geen apenpokken wil. Mogen we dat nog suggereren? Of heb ik straks weer politie aan mijn deur? Ja, Dries, in uw eigen clubje zijn wellicht naast uzelf allicht nog meer figuren te vinden die daar ook voor openstaan. Pun intended. Over apenpokken zullen we het onder meer volgende zaterdag tussen 3 en 4 hebben in het programma Pinkwave 2.0. Je kan er medelijden mee hebben, maar je kan er ook mee lachen, gieren van het lachen zelfs. Rijke parvenus die veel, heel veel geld veil hebben voor iets wat niet bestaat of iets waarvan verkopers van gebakken lucht de uniciteit roemen en benadrukken. Tegenwoordig kan je alles kopen tegen de zotste prijzen. Er zijn genoeg mensen die zich belangrijk genoeg vinden om kapitalen uit te geven aan niets of nog minder dan niets. Non-fungible tokens zijn zo'n voorbeeld. Je betaalt voor een eigendombewijs van iets virtueels. Om het met Wikipedia te zeggen, een non-fungible token, in het Nederlands niet vervangbare of unieke jeton, is een koppeling, een soort eigendom, op een blockchain van een account aan een uniek, niet uitwisselbaar digitaal item via een smart contract. Dat zegt het wel zo'n beetje en je hoeft het niet eens te snappen, dat maakt het nog aanlokkelijker. Je kan ook veel geld geven aan iets wat wel bestaat, maar dat zijn waarde slechts ontleent aan de verkooppraatjes die erbij verteld worden. Dat is onder meer het geval met de verkoop van smeltwater van Groenlandse gletsjers. Het wordt in de markt gezet met de slogan de smaak van 100.000 jaar. Daar moet nog wat ronkende prietpraat rondgeweven worden als het water is zo puur dat het zonde is om het te laten smelten in de zee. En we kozen doelbewust voor een exclusief karakter en wilden niet dat ons product in de supermarkten ligt. Stel je voor, zo'n exclusief water zomaar voor het grijpen voor iedereen. Al is de prijs zo afschrikwekkend hoog dat het alleen aan sterrenrestaurants wordt aangeboden. Het wordt gebotteld in dure wijnflessen omdat het zo kostbaar is. Of is het niet eerder dat het er kostbaar uitziet, alleen maar door de dure wijnfles? Anders ziet het er te ordinair uit en koopt geen kat het. Eén bedrijf brengt het water met het derde duurste prijskaartje ter wereld op de markt. €80 voor een fles van 75 centiliter. Kostprijs voor ontginning export royalty aan de Groenlandse overheid €15,50. Daar moet natuurlijk nog de dure fles bij geteld worden. Stel dat de totale kost dan uitkomt op €5. Dan betekent dat een winstmarge van 1500%. Volgens de OESO zal tegen 2050 de helft van de wereldbevolking kampen met waterschaarste en in Groenland is 10% van alle zoetwatervoorraad aanwezig. Dat opent perspectieven. Het water kan getransporteerd worden, al is er voorlopig geen infrastructuur voor. Maar Thomas Vildersbeul, oprichter van het Deense Inland Ice en producent van het Groenlandse ijs en zelf opgetrokken uit goudstaven en dollarbiljetten, is optimistisch. Ooit zal die infrastructuur er moeten zijn. Water is de nieuwe olie. Een lezersbrief in Humo, 80.000 handtekeningen voor de kampioenen. Een petitie tegen de wachtlijsten voor mensen met een handicap heeft minder succes. Zonder verdere commentaar. Onze maatschappij ten voeten uit. Er was uiteraard nog veel meer, maar hier laten we het bij. Een nieuwe aflevering van het Nabije Westen hoort u volgende week zaterdag op Radio Centraal 106.7 FM tijdens redactietijd tussen 12 en 14 uur. U hoort nu nog een stukje waarin drie zogenaamde kenners drie verschillende soorten waters, waarvan één erg duur merk, moeten proberen te identificeren. Ze gaan roemloos ten onder. Geen enkele werd juist geraden. En tenslotte komt Yoko Ono tussen met Walking on Thin Ice. Tot volgende week.
It's nice and thin.
Yeah, river tones maybe.
I sense trout.
Tastes like water.
So how do you feel about water?
I love it.
You drink water?
I drink it all day.
I like Dasani. It tastes like minerals.
I've drank water in all its forms. Tap water, toilet water, sink water.
Pool water.
I'll drink it.
What flavors do you like in water?
I like plain.
I feel like when it comes to water, I just kind of take what I could get.
Yeah.
And if I can afford a Voss, honestly, I'm just more surprised I can afford a Voss.
So we have three different brands, the cheapest being Dasani, the middle point Fiji water, and the highest price is Voss.
Well, you're a Dasani fan, so this should be pretty easy for you.
Let's see how rich we are.
This one's got a lot of bubbles. It smells like water.
Ah.
Okay, tastes like water.
The bubbles I thought would be chaos. But it's,
but
very
it's bringing you peace.
Number two.
Cheers.
Ooh. She's flat, but she's foreign.
this one's
has
good.
A slightly different taste. Yeah.
This one's yummy.
She's traveled. Like, she went through her 20s.
Last one.
Trace.
I almost tried to sniff it.
That's Dasani.
I now realize I don't quite know what Dasani tastes like, despite my love of it.
That's some nasty Dasani, for sure.
You know, they all kind of taste the same.
There's like an aftertaste.
Dee Dee from the block.
This is the Dasani.
She's your neighborhood girl. You probably dated her in high school. Broke up with her.
tried to walk across the lake. Of course it was winter, when all this was ice.